Ja, nou, ik ga nou even rebels doen. Autisme bestaat niet. De Ritalin, het beroemdste ADHD-middel, is ouder dan de diagnose ADHD. Ze hebben gewoon een kwaal verzonnen bij hun product. Dat gaat niet over geneesmiddelen, want we hebben geen geneesmiddelen. Ik geloofde dat die pillen beter gingen helpen dan de psychoanalyse van Freud, want daar kwamen we vandaan. 5 keer per week een uur voor je uitfantaseren op een sofa. De farmaceutische industrie is vergelijkbaar machtig als de wapenindustrie. Niet de mensen zijn gek, de wereld waarin ze grootgroeien is gek. We lopen onszelf veer in de reet te steken omdat onze kleuter nog maar 3 is en al een iPad kan bedienen. Dat is emotionele armoede. Als je aan jezelf werkt, dan verbetert daarmee altijd de relatie met je kinderen. Psychiatrie is helemaal opgestegen naar het hoofd. Ze noemen het ook hersenwetenschap. Maar je kan helemaal niet leven vanuit je verstand. Het is geen leven, dat is overleven. Dat is bullshit. Jij hebt helemaal geen leven zonder de mensen om je heen. Ons brein is niks meer of minder dan een orgaan wat er is om onze overlevingskansen op het moment dat we bedreigd worden in ons voortbestaan te vergroten. En weet je waar ze dood aan gingen? Aan iets van hun hart. Misschien moeten we het niet wegmaken. Misschien moeten we ons de vraag stellen, wat voelen ze dan? En proberen daar naartoe te bewegen. En ik had echt heel simpel, ik had van een van die neurologen gewoon wel een keer een arm om mijn schouder gewild. Of Jezus, wat kut voor je man.
Welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Vandaag gaan jullie kijken en luisteren naar een podcast opgenomen met Bram Bakker. En voor de mensen die Bram nog niet kennen, Bram is ex, inmiddels psychiater, schrijver van de boeken, onder andere de boeken Gevoelige Zielen, Oudzeer, Gevoelsarm en Leren Doseren. Daarnaast is hij columnist en podcastmaker van een hele hoop toffe podcasts ook. En ik vind het een heel waardevol gesprek waar jullie vandaag naar kijken. Omdat Bram uit de psychiatrie komt, een bekend psychiater ook nog eens, schoof bij alle bekende tv-programma's voorheen aan. En die heeft eigenlijk een hele reis gemaakt naar een veel holistischer kijk op alles. Een alternatieve kijk zou je tegenwoordig wel kunnen zeggen op alles. En het is zo waardevol om hem daaruit te horen spreken, om hem zijn ervaring te horen delen van zijn oude werkgebied, hoe hij dat eigenlijk allemaal heeft losgelaten, hoe hij nu naar ziektes, persoonlijkheidsstoornissen, verslavingen en alles aankijkt en wat daar dus de oplossing ook voor is. Traumagericht werk en nog een hele hoop andere zaken. Het is denk ik een heel mooi en ook emotioneel gesprek geworden waar Bram heel veel gedeeld heeft ook over zijn persoonlijke leven. En dat waardeer ik enorm aan hem. En ik denk daarom dat dit ook een hele toffe podcast is om naar te luisteren en naar te kijken. Dus daar ga ik jullie nu ontzettend veel plezier bij wensen. En voordat jullie gaan kijken, lieve vrienden, doe ik natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En er ook even te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent. Op YouTube abonneer even, op Spotify, op andere kanalen. Abonneer ook even, laat een reviewtje achter. Laat ook een comment achter wat je van vond. Of doe een suggestie voor een gast in de comments, daar kijken we altijd naar. En op www.detroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team natuurlijk enorm. Dank jullie wel voor al jullie steun. En voor nu gewoon heel veel plezier bij het kijken van deze podcast. Bram, goedemiddag.
Goedemiddag, Jorn.
In Rotterdam. Super tof dat je vandaag bij ons wil aanschuiven.
Nou, leuk dat ik mocht komen.
Ja, ik vind dit heel cool. Ik vind het extra cool. We hebben de Truman Show. Wij zijn 3,5 jaar ongeveer bezig. En het is echt over allemaal verschillende lagen en thema's gegaan. Van economisch naar uitzoomend, naar over corona en van alles. Naar opgeven toch best wel veel de psyche van de mensen eigenlijk. Hoe kan het dat bepaalde dingen ontstaan? Hoe kan het dat de wereld er zo uitziet zoals je ziet? En heel veel mensen die daar heel veel verschillende theorieën in hebben, maar toch vaak uit een soort alternatieve hoek komen. En ik vind het heel cool om vandaag met jou te spreken, omdat jij dat toch gewoon uit de psychiatrie komt en daar gewoon bekend in bent geworden zelfs.
Ik beweeg richting de alternatieve hoek, maar ik kom uit de traditionele psychiatrie.
Voel je dat zo, dat je dat inmiddels richting de alternatieve hoek beweegt, ja?
Nou ja, kijk, waarom ging ik uit de psychiatrie? In ieder geval omdat de beperkingen groter werden dan de voordelen. Dus ik kreeg het te benauwd en ik zag ook te veel de beperkingen. En ik voelde ook te veel dat ik de mensen niet kon helpen met wat ze nodig hadden, omdat het niet in een protocol stond. En toen ben ik wel verder gaan kijken.
Was er voor jou één bepaald soort moment dat je dacht van nu? Het zijn vaak dat mensen toch een soort van, als ze dan terugkijken, één bepaald moment ervoor dan van, oh ja, dit was voor mij eigenlijk wel het startschot om te voelen van, ik weet niet of ik dit nog moet doen.
Ja, dat is een goede vraag. Er was vooral een moment dat een vriend. Kijk, ik, ik was natuurlijk een beetje bang. Want ik had een soort reputatie als psychiater. Ik was een soort bang om die rol op te geven. Dus ik dacht, wat gebeurt er dan? Want het is heel veel bestaanszekerheid, psychiater. Het is een keurig salaris, er is werk zat. En ik was ook een beetje de zwiebertje van de psychiatrie. Dus ik zat lekker in die rol, zeg maar. En mijn verlangen werd steeds sterker om meer te zijn dan zwiebertje. En het moment dat me bijstaat is dat ik met een vriend door de duinen aan het wandelen ben of zo. En hij zegt, ja, maar jij bent toch gewoon Bram met alles erop en eraan. En dat valt of staat toch niet met psychiater zijn. En toen dacht ik, je hebt gelijk. En toen heb ik er in mijn hoofd een streep doorgezet. En toen ben ik afgezwaard.
Want het lijkt. Want je bent op een gegeven moment echt bij De Wereld Daardoor en zo ben je aan gaan schuiven. En dus je was echt wel inderdaad wel gewoon ook bij de mainstream televisie en zo te zien. Ik lijkt me best wel gek ergens. Dat is volgens mij niet de doelstelling om als je psychiater wordt om daarbij terecht te komen, of wel?
Nou, kijk, dat is een van de dingen waardoor ik een beetje. Ja, controversieel is misschien een te groot woord, maar waardoor veel collega's mij niet zo graag zagen. De Wereld Draait Door, of Barend en Van Dorp, daar begon het eigenlijk. Dat was 20 jaar geleden het grootste praatprogramma. Oh, en ja. Ik zat daar. Ik vond het leuk. En zij vonden het ook leuk omdat ik vlot babbel in begrijpelijk Nederlands. Dus daar begon dat. En toen zeiden collega's, ja, dat hoor je niet te doen. En wat hoort is dat je als professor in de zaterdagbijlagen van de Volkskrant of de NRC en misschien De Trouw een toelichting geeft op al jouw wetenschappelijk werk. En ik was geen professor. En ik zat op een gegeven moment ook bij RTL Boulevard en bij Shownieuws en bij Poont. En ik had maar één motto van als er vragen zijn die betrekking hebben op mijn vak. En de mensen waar ik dat vak voor doe, die kijken naar die programma's, dan ga ik daar mijn neus niet voor ophalen. Dus ik ging rustig naar aanleiding van de zoveelste verslavingsdip van Gordon iets over verslaving vertellen in een society rubriek. En ik vind nog steeds dat moet.
Mm.
In andere landen is dat veel geaccepteerder. Daar gaan de psychoanalytici president Macron analyseren. Maar in Nederland mag dat niet. Wij vinden dat hoort niet. En ik vind eigenlijk, waarom niet? Nou ja, dus er was een grote afstand tussen mij en de beroepsgroep. En ik schreef boeken voor gewone mensen. En ja, ik was natuurlijk niet meer van de wetenschap. Dus men vond van alles van mij. En ik vond ook van alles van hun, hè. Laat ik eerlijk zijn.
Mm.
Ik was niet heel groot fan van mijn eigen beroepsgroep. Dus dat knelde en wrong ook van beide kanten.
Mm. Dat met behapbaar maken voor de normale mens, zeg maar. Is dat misschien een soort van de rode draad geweest door je carrière? Of niet? Want eigenlijk doe je dat nu nog steeds, toch? Ook al ben je dan nu, heb je afscheid genomen van de psychiatrie en doe je het nu een beetje van een andere invalshoek.
Ja, ik hoop dat ik niet radicaal veranderd ben sinds ik geen lid meer ben van die beroepsgroep. Mm. Ik voel me wel vrijer, dus misschien ga ik nog wel een stapje verder in gewoon maar vertellen hoe ik er naar kijk. Omdat ik ook geen rekening meer heb te houden met de richtlijn der psychiaters. We hebben allemaal protocollen en richtlijnen van wat er wel en niet mag. En ja, zolang ik erbij hoorde, moest ik me eraan houden. En ik ben vaak bedreigd met terugcolleges en sancties en maatregelen. En, ja.
Omdat je niet aan die protocollen zou houden?
Nee, op een gegeven moment werd ik ervan beticht dat ik aan publieke diagnostiek deed. En puur letterlijk betekent dat ik zeg, ja, Jorn Luca is volgens mij paranoïde schizofreen. Zonder dat ik jou onderzocht heb. Als ik je wel onderzocht heb, mag ik het ook niet zeggen, want dat valt onder het beroepsgeheim. Als ik je niet onderzocht heb, mag ik het ook niet zeggen. Maar het gaat er dan over dat je een psychiatrisch ziektebeeld koppelt aan iemand die je niet kent. Nou, dat heb ik nooit gedaan. Maar ik heb wel eens gezegd dat ik meneer Louis van Gaal een beetje vreemd door het lint vond gaan af en toe. Was politiek strategisch niet zo handig. Commentaar op de grote Louis van Gaal geven. Dus ik bouwde een paar van die affaires had ik. Waarbij ik maar gewoon vanuit mijn hart iets had geroepen. En ik ben niet zo'n politicus ook. Nee. Dat wil ik ook niet zijn.
Nee. Nee, dat is in de samenleving zoals die nu is ingericht, is dat vaak ook wel een heel lastig thema om echt dingen vanuit je hart te zeggen. Want dan 9 van de 10 keer is dat iets wat aanstootgevend kan zijn bij een hele hoop andere mensen weer.
Nou ja, kijk, daar kom je op wat mij betreft cruciaal punt. Ik vind dat we in 2024 een samenleving hebben waarbij de vorm steeds meer de inhoud domineert. Dus de spelregels zijn alles bepalend geworden. Terwijl de vrijheid om te spelen geeft kleur aan het leven. Dat jij iets mag doen omdat Jorn iets omhoog voelt komen waarvan hij denkt, hé, daar ga ik wat mee doen. Dat geeft kleur. En als ik dan al gelijk met een zweepje aan de kant sta en zeg, nee, niet doen Jorn, dat mag niet. Dan wordt het wordt echt heel saai hoor.
Ja.
Het wordt heel vervelend.
Denk je niet ook dat een van de oorzaken zou kunnen zijn van veel psychische klachten ergens? Dat je dus niet meer je eigenlijk echt een vrije expressie kan doen. Want als zodra je dat gaat doen, zijn er eigenlijk heel veel mensen op de zijlijn die je daar op een bepaalde manier van proberen te van weerhouden.
Ja, nee, breek me de bek niet open. Kijk, we hebben 500 psychiatrische labeltjes in een groot boek staan. En dan moet je als psychiater van die stickers op iemand plakken. En dan kan die evidence-based behandeld worden. Maar
dat is de DSM.
Ja, de DSM heet dat. Nou goed, al die stickertjes, daaronder zit een grootste gemene deler die veel belangrijker is dan de oppervlakkige verschillen. Dus of jij oppervlakkig angstig of somber of psychotisch of getraumatiseerd, maakt niet uit. Wat daaronder zit, is problemen met het je verhouden tot pijnlijke emoties. Dat is eigenlijk waar alles om draait in het leven. We zijn emotionele beestjes. Of we het nou leuk vinden of niet. En we kunnen allemaal oordelen op die emoties plakken. Maar we zijn emotionele beesten. En we hebben te dealen met onze emoties. Net als alle andere zoogdieren. Mensen zijn ook helemaal niet zo bijzonder. Onze hond en onze kat doen dat ook. Die reageren ook lekker op wat ze voelen. Dus die gaan blaffen als ze iets horen wat niet deugt. Of die slaan op de vlucht als ze iets eng vinden. Nou, in aanleg zijn mensen precies zo. Maar we hebben die rare hersenschors als regiecentrum heilig verklaard. Dus alles moet met ons verstand. Maar je kan helemaal niet leven vanuit je verstand. Het is geen leven, dat is overleven.
Hmm.
Nou, de emoties die bevinden zich niet in het hoofd, die bevinden zich in het lijf. Dus luisteren naar je emoties betekent hier naartoe en niet daar naartoe. En de psychiatrie is helemaal opgestegen naar het hoofd. Ze noemen het ook hersenwetenschap. Maar er is nul bewijs dat psychiatrie een hersenwetenschap is. Dat hebben ze bedacht. Dat is een uitvinding.
Hmm.
Dat is geen natural fact of zo. Weet je, gebroken benen, ja, die begrijpt iedereen. Dat zijn botten die doormidden zijn. Daar kan je niet heel veel over discussiëren. En welk geloof je ook hebt, als je been gebroken is, dan ga je onafhankelijk van je geloof je been laten repareren. Toch?
Hmm.
En dan hebben we stemmingsproblemen. En dan zeggen we, ja dan is er iets kapot in je brein. Nou, dream on. Dat is een verkooptruc richting Prozac. Maar ja, daar is de firma Prozac rijk van geworden. Maar de mensheid niet gelukkiger.
Hmm.
Dus omdat wij onze emotionele huishouding zo slecht op orde hebben en daar zo weinig aandacht aan besteden, komen er steeds meer mensen met psychische klachten. En wie vooral? De jonge mensen. Want we leren de jonge mensen alleen maar om hun hoofd slim te gebruiken, we leren ze niet om goed te voelen. Nou, vandaar de toename.
Mm. En wat is daar, want je zegt wel een aantal dingen waarvan ik me gelijk al kan voorstellen. Dus als je uit de psychiatrie komt, dat je niet blij van wordt als Bram Bakker dat soort dingen gaat zeggen. Bijvoorbeeld dat je zegt, nou, dat het allemaal in het hoofd zit. Eigenlijk haal je daarmee best wel voor een groot deel de psychiatrie toch, zoals die nu wordt ingezet, onderuit, of niet?
Nou ja, gelukkig. En soms denk ik ook wel, ik ben te vroeg uitgestapt. Ik ben nu 3 jaar weg. Gelukkig zijn er veel meer psychiaters die dit erkennen. En het andere is dat wat je, zeg maar, op kosten van je zorgverzekeraar bij de GGZ kan krijgen, dat is hoofdzakelijk medicatie en cognitieve gedragstherapie. Alle statistieken laten zien dat mensen daar in het gunstigste geval een beetje van opknappen. Maar dat genezing, zoals bij een gebroken been, Dat bereik je daar niet mee. Dus het is net als paracetamol bij hoofdpijn. Ook al helpt de paracetamol, het zegt niks over de oorzaak van de hoofdpijn. Dus het GGZ-model wat we hebben is, ik zeg het maar echt even oneerbiedig, dat gaat over labmiddelen. Dat gaat niet over geneesmiddelen, want we hebben geen geneesmiddelen. Waar zou de psychiatrie over moeten gaan? Over heling. Ja, dan zijn we bij de softies. En dan, dan heb jij gelukkig nog luisteraars die nu niet uitschakelen. Maar heel veel psychiaters weten dan niet meer hoe het moet.
Nee. Wat is daar dan, wat denk je wat daar de rol van de farmaceutische industrie in is dan?
Extreem.
Ja?
Ja. Kijk, ieder weldenkend mens weet dat het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in de Oekraïne mede in stand wordt gehouden door belanghebbende partijen. En dat is dan de wapenindustrie. En we weten hoe machtig die is, want ook de democratische presidenten Obama en Biden krijgen de high school shootings niet gestopt. Dus de macht van de wapenindustrie is zo groot dat zelfs de president van Amerika het niet aan banden kan leggen. Terwijl iedereen begrijpt, als niet iedereen een geweer kan kopen, worden er minder onschuldige kinderen overhoop geschoten. punt. Ja? Nou, de farmaceutische industrie is vergelijkbaar machtig als de wapenindustrie. Dus als je van het middel waar ik in Nederland op gepromoveerd ben, alleen in Nederland al 1 miljard per jaar omzet. En dat was in de hoogtijdagen toen ik promoveerde, op hun kosten. Dus ik ken die wereld van binnenuit. Was dat zo? Dus er werd 1 miljard in Nederland verdiend aan een pilletje. Ja, dan moet je toch niet naïef zijn en denken, nou die dokters die zijn onafhankelijk en die slagen er wel in hun eigen oordeel te vormen. Als je weet dat er allerlei Amerikaanse wetenschappers gekocht zijn door die industrie om met artikelen te komen die al die dokters in Nederland ertoe aanzetten om die middelen voor te schrijven.
Maar dat is wel interessant, hè Bram, want je hebt wel destijds het onderzoek ervoor geschreven. Dus ook jij hebt destijds blijkbaar dus in het idee gelooft dat een goed idee is.
Zeker.
Maar.
Nee, maar ik was optimistisch en ik dacht, ik geloofde dat die pillen beter gingen helpen dan de psychoanalyse van Freud, want daar kwamen we vandaan. 5 keer per week 1 uur voor je uitfantaseren op een sofa. Nou, dat klinkt niet hip, nog steeds niet. Hoewel het misschien ondertussen wel weer aantrekkelijk zou zijn. Dus dat was niet het model. En toen gingen wij onder aanvoering van de farmaceutische industrie, gingen we met dat DSM-boek aan de slag en gingen we iedereen die pillen geven. Ja, en sommige mensen die deden het fantastisch op die pillen. Dat was vaak voor een groot deel ook placebo-werking. Maakt niet uit. Het ging heel goed met die pillen. Dus ik had heel veel tevreden klanten. Dus ik deed het vol overtuiging. Maar er traden al snel in het proces traden haarscheurtjes op. Want ik moest mensen helpen die bang waren voor een hartaanval. Jonge mensen. Nou, die gaan eigenlijk nooit dood aan een hartaanval. Ja, de kans is niet nul, maar de kans op verkeersongelukken, zelfdoding en kanker is heel veel groter. Dus het is niet heel rationeel als je 23 bent en je hebt een angst om te denken dat je doodgaat. Dus we gingen met cognitieve therapie die mensen uitleggen, u gaat niet dood, u bent bang dat u dood, maar dat is eigenlijk niet rationeel. U heeft te veel zwarte koffie gedronken en daardoor heeft u hartkloppingen, maar hartkloppingen horen niet bij een hartinfarct. Nou, dit is cognitieve therapie in een notendop. Maar ergens op een wetenschappelijk congres in een achterafzaaltje hing een posterpublicatie. En daar las ik dat mensen met die klachten, die gingen gemiddeld toch 10 jaar eerder dood dan vergelijkbare mensen zonder die klachten. Dat was gek. En weet je waar ze dood aan gingen? Aan iets van hun hart. Dus ik dacht, klaarblijkelijk voelen die mensen toch iets wat ertoe doet. Want ze gaan eerder dood en aan hun hart. Dus misschien moeten we het niet wegmaken. Misschien moeten we ons de vraag stellen, wat voelen ze dan? En proberen daar naartoe te bewegen. Nou, dit is 25 jaar geleden. Maar dit is in de kern wat ik nu doe. Ik vraag mensen, wat zou jouw hart wat op hol is geslagen jou te melden hebben? Mm. Waarom giert jouw hart zo enorm? En dan keer je het helemaal om, want dan ga je het symptoom niet toedekken, bestrijden. Dus je gooit er geen paracetamol overheen of een beta-blokker bij hartkloppingen. Je gaat het exploreren. Dus je gaat niet toedenken, je gaat het openleggen. Nou, en dat is de grote tweedeling in de zorg die nu gaande is. We hebben ontzettend veel mensen bij auto-immuunziekten, hebben reuma, dat soort klachten. Nou, wat heeft de traditionele reguliere geneeskunde daarvoor? Corticosteroïden. Dus terwijl we weten dat een auto-immuunziekte iets te maken heeft met het lichaam wat het eigen afweersysteem tegen zichzelf inzet, wat te maken heeft met het stresshormoon cortisol, gooien we het helemaal plat met een overdosis cortisol. In pilvorm heet dat prednison. Dus we behandelen alle auto-immuunziektes met prednison. Dus we slaan het de kop in. Maar wat we weggooien in die beweging is ons de vraag stellen, wat wil dat lichaam ons laten weten?
Mm.
Nou, en de beweging van dokters die zeggen, ja, maar we moeten anders gaan kijken en deze insteek is productiever. Die beweging groeit. En ik ben met een beetje bombarie afgezwaaid, maar er zwaaien op dit moment heel veel artsen af die er niet meer tegen kunnen dat ze de hele dag moeten symptoom bestrijden. Terwijl ze gewoon zien, ja, mevrouw heeft migraine. Maar ja, het is daar rumoerig thuis. En ik heb eigenlijk ook het gevoel dat die man misschien losse handjes heeft en dat de migraine een symptoom is van de stress binnen het huwelijk. Willekeurig voorbeeld. Maar zo kan je dus naar lichamelijke klachten kijken als boodschapper in plaats van iets wat we zo snel mogelijk weg moeten maken.
Hmm. Ik vind dat, als je dat zo uitlegt, hè, en ik denk ook dat iedereen die zit te kijken, ook mensen die nog niet met deze thema's bezig zijn, dan zou je denken, ja, dat klinkt ergens zo logisch als je dat zo zegt. Dat het inderdaad een symptoom is van iets wat niet helemaal in balans is, of wat er in je levensstijl, of wat dan ook ergens, dat niet helemaal goed gaat, en dat dus dat uit op die manier, waardoor het eigenlijk je lijf is wat iets aan je wil vertellen. Hoe zijn we dat in godsnaam kwijtgeraakt? Dan zou je zeggen, zoveel slimme mensen die daar mee bezig zijn.
Ja, Jorn, je hebt geen idee. Onze grote gemeenschappelijke held Gábor Maté. Er is bijna niemand die hem kent in de reguliere geneeskunde. Ik moest pas een praatje houden bij een bijeenkomst met allemaal ultralopers. En ik vroeg aan 300 ultralopers, wie van jullie vindt zichzelf wel een beetje spiritueel? Nou, staken er wel 3 de hand op. En mijn vervolgvraag was, wie van jullie heeft wel eens gehoord van Gábor Maté? En toen staken er nog 2 de hand op. Gisteravond speelde ik in de Achterhoek met mijn zoon, ons theaterprogramma, voor een heel sympathiek bedrijf, een zorginstelling. En ik vroeg aan ze, het gaat over verslaving in het programma. En Maté is mede mijn held vanwege alles wat ik van hem geleerd heb over verslaving. Wie van jullie kent Gábor Maté? 0. En dat zijn dus mensen die al een beetje in die sector werken. En waarom vraag ik het? Omdat ik in het theaterprogramma probeer uit te leggen dat de enige vraag die ertoe doet om aan een verslaafde te stellen, en die ik als psychiater nooit gesteld heb en die ik pas leerde toen ik al was afgezwaaid en Hongerige Geesten van Gábor Maté ging lezen: waarvan heb je pijn? Wat doe je met drank en drugs? Je probeert pijnlijke emoties te beteugelen. Dus de emoties lopen te hoog op. En je flikkert daar drank of drugs overheen. Of gedrag kan ook. Hè? Dus je kan proberen het eruit te werken of te sporten. Of je kan aandacht is ook een heel goede emotionele pijnstiller. Dus Maté die legt dat als de allerbeste uit. De man is 80. En ik denk 95%+ van de Nederlandse bevolking heeft nooit van hem gehoord. Terwijl alles wat ik net zei, is eigenlijk werk wat Gábor Maté al vanaf 1998, dat was zijn eerste boek.
Wow.
Vanaf 1998 doet Het Verstrooide Brein, een briljant boek, zet helder uiteen hoe je bij de diagnose ADD belandt. Die diagnose is helemaal niet interessant. Wat interessant is, hoe kom je aan een verstrooid brein? Het was alsof ik de gebruiksaanwijzing van mezelf las. En die is dan in 98 geschreven door een Canadees met Hongaarse roots. Waarvan ik denk, shit man, hij is net als ik.
Mm. Ja.
Ja, en toen heeft hij in 2007 al, want dat is eigenlijk dan in dit kader het meest relevante, schreef hij wanneer je lichaam nee zegt. En daar staat gewoon alles wat ik je nu vertel over wat er aan emotionele ellende speelt onder Parkinson, migraine, multiple sclerose, amyotrofische lateraal sclerose. Staat de boek als een gruwelijke ziekte die alleen maar pech is. Blijkt helemaal niet zo te zijn. Er zijn gewoon wetenschappelijke data die laten zien dat een bepaald type karakter risico van ALS met zich meebrengt. En meest extreem, waar de gewone dokters het minst graag naar luisteren, kanker.
Hmm.
Want kanker, dat is het allerergst. Maar we willen vooral niet nadenken over wat er leidt tot kanker. We willen het heel goed tijdig opsporen, wil het heel goed behandelen. Doen we ook best goed, moeten we ook blijven doen. Maar dat er een verband is tussen gefrustreerde emoties, bijvoorbeeld boosheid, geen plek kunnen geven, en het ontstaan van borstkanker, in geval van vrouwen, is wetenschappelijk bewezen, en toch taboe. Terwijl als we dus vrouwen zouden helpen te helen, hè, dus helpen om boos te durven en mogen worden, dan doen we misschien wel aan preventie van borstkanker. Maar dat model is veel te ingewikkeld. Dus dat gaan we niet financieren. Bovendien zijn we weer, de farmaceutische industrie heeft er geen belang bij. Nee. Die willen chemotherapie verkopen.
Ja, er valt geen geld te verdienen natuurlijk op die manier.
Daar ga je.
Terwijl het is ook in die vrouwen is natuurlijk, als je daar induikt, is het natuurlijk ook zo logisch dat in zeg maar in fases jaren geleden, waarin vrouwen gewoon doorgaans toch in een soort onderdrukte rol hebben gestaan, waarin zij de mannelijke emoties, de boosheid en zo, dat niet kunnen toelaten, dat natuurlijk onderdrukt zit en dat ergens gaat opslaan. Ook dat weer klinkt natuurlijk als een soort logische verklaring voor het grote hoeveelheid aan borstkankerdiagnoses.
Nee, je hebt helemaal gelijk. Maar er zijn ook hele serieuze aanwijzingen dat mannen die prostaatkanker krijgen toch vaak thema's hebben in de lijn met hun vader. Dus dat zelfs prostaatkanker niet onafhankelijk is van of er in de mannenlijn of in de vrouwenlijn onverwerkte trauma's zitten. Nou, dan kom je helemaal natuurlijk in de alternatieve scene terecht met Maarten Oversier en het voorouderlijk werk. Ja, ik vind het fascinerend. Waarom? Je voelt toch, je weet toch dat het geen onzin is. En dan kunnen we zeggen, ja, het is niet evidence-based, maar dat is alleen maar hersenschors. Maar wat je hier weet, daar kun je toch niet over twisten?
Nee, maar ja, dat is niet meetbaar natuurlijk.
Nee, maar ja, dat is toch wel het leven.
Ja.
Als jij mij moet bewijzen waarom je van je vriendin houdt, dan zijn we toch weg. Jij weet toch dat je van haar houdt? Ja, einde verhaal.
Ja, dat is wel echt zo natuurlijk. En wat, maar wat betreft Gabor, dat is natuurlijk ook wel weer bizar. Want ik leef me dan waarschijnlijk nu inmiddels in zo'n grote bubbel.
Ja,
dat
ja.
Weet je wel, wij verkopen Ahoy uit met Gabor in een week tijd. Dus ergens zou je denken van, god, dat werk van hem, dat begint nu overal door te sijpelen.
Dat dacht ik ook.
Ja.
Ik dacht, dat is een goed teken. En het is nog steeds heel fraai dat jullie dat fixen. Maar dat geeft ook wel... Nou ja, ik zeg maar even toch oneerbiedig. Dat geeft wel ook een beetje de armoede weer. Want de andere grote beroemde psychiaterheld is nu Bessel van der Kolk. Die is ook 80 of 80 plus. Nou, dan hebben we Steven Porges. Dat is een waanzinnig interessante man die de polyvagaaltheorie heeft ontwikkeld. Die is ook 80. Dus die mannen worden nu een beetje herontdekt. Peter Levine, nou ja, ik kan ze allemaal opnoemen. Zijn allemaal dwarsliggers geweest. Zijn allemaal een beetje weggehoond. Niet serieus genomen. En gelukkig komt er nu een herwaardering van hun werk. Wat dus vaak 30, 40, 50 jaar oud is. Maar verdorie man, waar blijven de dertigers die het oppakken? En ik vind dat mensen als jij doen goede dingen. En er zijn heel veel mensen die spiritueel werk doen. Er zijn heel veel jonge mensen die goede boeken schrijven. Maar in de wetenschap, waar blijft de nieuwe Gabor Maté? De man is 80. En normaal mag je met pensioen. Hij werkt zich een slag in de ronde.
Ja, dat is echt niet normaal.
Waar blijft de nieuwe Gabor Maté?
Ja, dat is wel echt waar ik ook echt voel van. Daar valt zoveel winst te behalen als er straks inderdaad uit het werkgebied zelf echt mensen gaan komen die verder gaan op het werk van dat soort mannen, in dit geval die je nu omschrijft, om dan ook in die kringen door te dringen. Maar ergens heb ik ook toch wel het gevoel, en misschien ben ik dan heel erg hoopvol of positief of zo, dat ergens toch wel gebeurt. Weet je, ook jouw rol daarin is natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk.
Nee, maar ik heb nu een beetje die rol. Ik verbeeld me niks hoor. Ik fantaseer graag dat er het is ook echt zo dat er veel parallellen zijn in het leven van Gabor Maté en in mijn leven. Dus dat ADD en die gedragsverslaving, dat delen wij. En dat we onze kinderen er ook mee hebben behept, dat delen we ook. Dus ik heb een enorme affiniteit met de man. Maar de positie die ik nu een klein beetje heb, bijvoorbeeld in het theater met mijn zoon, waar ik echt met nadruk Gabor Maté noem als de man waar ik het meeste van geleerd heb de laatste jaren. Het is nog maar een beginnetje. En als psychiater kan je dat eigenlijk niet maken. He, dus de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, die had al echt al lang bij mij aan de bel getrokken dat ik moest ophouden met Gabor Maté te promoten, omdat die onvoldoende evidence-based is.
Ja, zo zit dat natuurlijk ook in de tang dan allemaal.
Ja, dus ik doe nu leuk een beetje. Ik ben een vrije jongen en dat is heel goed voor Bram. En nou ja, ik ben gelukkig nog geen 80, maar wel onderweg. Tegelijkertijd zie ik ook jongere psychiaters. Een vriendin van mij die is achter in de 30 en die worstelt ook met ga ik er nog mee door. Een andere, nog jongere vrouw, begin 30, is met de psychiatrieopleiding gestopt omdat ze het gewoon emotioneel niet trok. Dat ze dingen moest doen waar haar gevoel van zei nee, niet. Dus dat speelt. En ja, die mensen komen dan toch op een T-splitsing uit waarbij ze moeten zeggen, nou, ik voeg Naar de gevestigde orde en de spelregels die daarbij horen. Dan kan ik als ZZP 185 euro per uur verdienen. Vergeet dat niet. Want als je 185 euro per uur verdient, dan wordt het heel lastig om afscheid te nemen. Want je raakt heel snel gewend aan die bedragen. En linksaf, ja, daar is niks. Ja, een vrij gevestigde coachingspraktijk. Maar voor je die vol hebt voor dat tarief, ben je even bezig.
Wat denk je wat identiteit met dat stuk te maken heeft? Want ik eigenlijk, als ik dit zo de hele tijd hoor, ik moet gewoon een beetje denken aan mijn eigen verhaal. En dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar toch soms wel een beetje gelijkenis daarin. Toen ik had ondernemingen in de dance. En tijdens corona kwam ik op een tweespalt te staan van oké, ga ik mee in de QR of niet? Dat heb ik niet gedaan. En ik kan me echt herinneren wat dat gelukkig met zich teweeg heeft gebracht. Is dat ik dat zorgvuldig opgebouwde stukje identiteit van mezelf, als die jonge ondernemer in de dance zien, dat ik daar afscheid van moest nemen. Nou, dat ging wel gepaard met een aantal dagen, weken aan huilen, janken.
En
echt dat stukje los moeten laten, zeg maar. Wat uiteindelijk, aan het eind van de rit natuurlijk heel bevrijdend was en voor een hele andere richting in mijn leven heeft gezorgd.
Ja, je bent bij jezelf gebleven. En daarom was het goed. Maar bij jezelf blijven vraagt soms weken, maanden pijn lijden. Dat is onvermijdelijk.
Ja, precies. Dus dat denk ik, ja, hoe groot is die factor? Speelt die een rol in psychiaters en mensen in dat vakgebied die dat dan toch niet helemaal durven loslaten? En heb je dat zelf ook zo ervaren eigenlijk?
Nou, ik denk dat het proces waar jij doorheen ging erg lijkt op het proces waar ik doorheen ging toen ik geen psychiater meer was. Want dat was echt mijn droombaan. En ik vond het het mooiste vak. En op een bepaalde manier vind ik dat nog steeds. Dus ik nam afscheid van iets waar ik echt van hield. En wat me dierbaar was. Maar ik moest mezelf trouw blijven. En het gevoel werd zo sterk. Dat ik ben heel gereformeerd opgevoed. Als ik erin was gebleven, dan was ik een Judas. Zo ver ging dat. En als ik dat tegen je zeg, dan voel ik dat ook. Denk, oh, dan had ik mezelf verloochend. Zeg, Jezus, dan was ik helemaal op het verkeerde pad beland. En ik ben zo blij dat ik het niet gedaan heb. Maar ja, als je daar staat, het is wel een sprongetje. Je voelt wel een soort ravijn. En je moet een aanloop nemen, je moet springen. En dan blijkt het ravijn blijkt 1,5 meter breed. Dus je haalt het ruim. Maar je moet wel die aanloop nemen, die sprong. En dan ben je aan de andere kant. En dan denk je, shit, goh man, shit. Het is hier veel mooier. Het beweegt je veel lekkerder.
Maar ja, je moet natuurlijk eerst zien natuurlijk niet dat het maar maar 1,5 meter breed is, dat ravijn. Dat is natuurlijk het hele ding. Dat die voor hetzelfde geld is die 20 meter, zeg maar.
Ja, en je moet ook misschien een beetje springen zonder dat je precies weet hoe breed het is. Ja, dus ja. Je moet vanuit het vertrouwen dat het goed komt, moet je die sprong wagen.
Ja, die voel ik ook wel heel sterk. Maar ik denk ook ergens dat. Want ik vind het echt een heel sterk verhaal. En het raakt mij ook als je het zegt. Weet je, dat is met ware woorden. Die komen altijd, ja. Komen altijd gewoon hard binnen. Maar ergens staat het natuurlijk volgens mij. En als ik zo een beetje zo kan kijken. Is het ook gewoon. Zoveel mensen leven in disbalans ergens. Door de samenleving. Door het systeem. Door waar ze in zitten. Weet je wel. Door een werkgever die ze niet voelen. Of een relatie. Of een whatever. Weet je wel. Zoveel verschillende dingen. Dat ze toch door zo'n mal gehaald zijn. Waar ze het gevoel van hebben dat ze in moeten zitten. Of door weer dat beeld wat ze van zichzelf hebben opgebouwd. En dat volgens mij staan we nu echt op zo'n cruciaal punt. Ergens in de tijd dat. Dan in jouw geval in jouw vakgebied, maar misschien zelfs nog wel veel breder in de samenleving. Dat mensen echt voelen van, als ik hier langer in blijf zitten, verloochen ik mezelf. Maar nog niet die stap hebben durven te nemen om toch dat ravijn proberen over te springen.
Ja, kijk. Het gaat als je een beetje uitzoomt, gaat het over hoe je naar het leven kijkt. En het leven is niet. Is niet bewegen van ziekte A naar een tijdje gezond naar ziekte B. Dus het leven wordt niet geleid langs medische lijnen. Het leven is balanceren. En ook al ben jij nu in balans, er kan over een minuut iets gebeuren wat jou helemaal uit balans brengt. Ben je op dit moment uit balans, kan er ook over een minuut iets gebeuren waardoor de balans weer terugkomt. Want dat is het leven. En balans is altijd een momentopname. En voor mij is het leven een balanceeract. En dat betekent dat het niet zwart is en niet wit, maar dat de hele tijd op en neer beweegt tussen die twee polen. En de psychiatrie heeft de verkeerde afslag genomen door te zeggen, ja, je bent ziek of je bent niet ziek. En dan hebben we 9 kenmerken van depressie en bij 5 kruisjes heb je het. Bij 4 niet. En ja. Waar gaat het over? Dat is een concept wat misschien in 1980 nog voordelen bood of met goede bedoelingen. Ik denk het niet. Maar in ieder geval toen geïntroduceerd werd en ik was jong en naïef en ik dacht, goed model, maar nu weet ik wel beter. Het was echt de verkeerde afslag. Wij hebben te leven met wat we in de basis zijn, emotionele dieren. En ons hele bestaan zou erop gericht moeten zijn om ons zo goed mogelijk te verhouden tot al die emoties. Nou, dat vraagt tijd, dus dan moet je niet gaan haasten. Dan moet je niet proberen alles te bedenken. Dan moet je gaan voelen. Voelen is een beetje slome bezigheid. Maar het leidt er wel toe dat je veel meer vanuit hier het leven leidt. En dat doen we niet. Ken je toevallig Daniel Kahneman? Zegt die naam je iets?
Nee.
Nou, is een hele interessante figuur. Vorige week of 2 weken geleden overleden. Was 90 jaar. Was een psycholoog die de Nobelprijs voor de economie won. Een hele grote geest. Een oorlogsgetraumatiseerde Joodse man. En zijn hele werk was erop gericht om uit te leggen hoe irrationeel de mens is. Dat wij eigenlijk alles wat we doen, met als hoofddoel doen om ongelukken te vermijden. Dus mensen zijn conflictvermijdende wezens. Die zijn bang voor rampen en mislukkingen. En zo leiden we ons leven. Dus eigenlijk zijn we in de basis altijd het glas is half vol aan het kijken. Nou, en het volgende wat hij uitlegt, en dat is echt een mega bestseller die hij geschreven heeft. Die heet Onfeilbare Denken, waanzinnig boek. Gaat over het onderscheid tussen snel en langzaam processen doen. En snel is niet doorleefd en niet doorvoeld. Dus je kan in een split second kan je iets besluiten. Maar wat mensen zo interessant maakt, is op het moment dat ze het op zich laten inwerken, maar dat proces is trager, dan komen ze tot andere beslissingen en tot beslissingen waar ze beter mee kunnen leven. Nou, die tweedeling, die zit in alle mensen. Die tweedeling zouden wij al vanaf het basisonderwijs, zouden we jonge mensen, kinderen erin moeten trainen om dat onderscheid te maken. We zouden ouders moeten helpen om hun kinderen op te voeden. Hè, om te leren onderscheid te maken tussen iets snel beslissen en iets op je laten inwerken. Want als jij twijfelt over een baan, dan kan je zeggen, ik vind dat ik over een half uur een besluit moet hebben genomen. Maar de kans dat je een besluit neemt waar je na dat half uur nog buikpijn van hebt, is vrij groot. Als je tegen jezelf zegt, nou, ik ga het eens op me laten inwerken. Ik neem eens even de tijd. Ik voel eens even in op, ik vertrek. Wat doet dat met me? En dan ga ik eens even invoelen op, ik blijf. Dan gaat jouw lichaam het antwoord geven. Je kan dit soort vragen zelfs met hartcoherentieapparatuur. Dus kan je gewoon een maat om te zien hoe stressgevoelig je bent. Je kan die vragen met apparatuur die gewoon je hart registreert, kan je die beantwoorden. Wat betekent, je gaat naar binnen en je kijkt gewoon wat er hier gebeurt. Heb je hele verstand niet meer nodig, man.
Lekker, kun je gewoon overslaan.
Maar ja, dan moet je wel af en toe uitstappen. Dan moet je af en toe even een stap achteruit doen. Dan moet je zorgen dat je niet gestrest bent. Dat je niet een te lange to-do-lijst hebt. Dan moet je zorgen dat je uitgerust bent. Nou, dan moet je werken aan omstandigheden waarbinnen jij op je gemak iets kan besluiten. Nou, wie heeft die omstandigheden in 2024 in de westerse wereld?
Nee, dat wou ik zeggen. Maar komt het dan eigenlijk omdat je dan je eerste reactie of de eerste handeling vanuit het eerste, die impuls vanuit je waar wil handelen, dat het toch vaak uit een soort coping, fight, flight-achtige modus is?
Ik durf de stelling aan dat mensen die vanuit hun hoofd leven, dat die niet leven, maar overleven. Ik denk, zolang je in je hoofd zit, ben je aan het overleven. En dat is ook weer het werk van Mathé natuurlijk. Het kind wat geen veilige bedding heeft, waar niet voor gezorgd wordt, keert het om en gaat letten op de ouders. En de ouders letten niet op het kind, dan gaat het kind maar letten op de ouders. Wat betekent dat alle signalen van die ouders worden door dat kind opgepakt. Het neemt alles waar en leert zichzelf dan aan om te bedenken wat daarmee te doen. Dus dat is ook de ideale aanloop naar hulpverlener worden. Dan ben je gefocust op de ander en dan sla je zelf over. Daarom zijn alle hulpverleners oud-zeer slachtoffers. Want je gaat dat vak doen omdat je van jongs af aan getraind bent in goed de ander observeren. Maar er zit iets heel verdrietigs onder, want je bent niet in verbinding met jezelf. Je kan heel gevoelloos hulp verlenen. Maar dat is eigenlijk heel tragisch. Als je gewoon naar die theorie kijkt van Mathé. En die gaat zelfs nog verder terug naar John Bowlby. Attachment 1950. Voor wie het leuk vindt, zijn op YouTube hele mooie zwart-wit filmpjes. Zie je moeder aankomen met een kindje. Dat kindje wordt neergezet. Die moeder gaat weg. En je ziet precies aan het kindje of het veilig gehecht is of niet. Door hoe het reageert op het vertrek van de moeder. Basiskennis, basispsychologie. We gaan er totaal aan voorbij. We lopen onszelf veer in de reet te steken omdat onze kleuter nog maar 3 is en al een iPad kan bedienen. Dat is emotionele armoede. Dan zit het kind, terwijl het 3 is, om met zijn hoofd een iPad te bedienen. En dan is 1 ding zeker, dan is het kind niet in zijn of haar gevoel. Kinderen van 3 moeten voelen, die moeten helemaal niet op iPads.
Wat gebeurt er eigenlijk met die kinderen waar de moeder dan de zaal verlaat? Wat is dan een teken van goede of slechte hechting?
Nou, het midden is het belangrijkste. Dus het kind merkt wel dat de moeder weggaat en reageert daar ook wel een beetje op. Maar gaat vervolgens aan de slag met het speelgoed wat er ligt. Dus dat is zeg maar gezond. Dat zie je en dat voel je gelijk. Dan heb je het kind wat aan de broekspijp van de moeder gaat hangen en die moeder niet los wil laten. Dan voel je gelijk dat kind is zo angstig dat mama weggaat. Dat is niet goed. En heb je ook kinderen die zijn misschien wel het allerpijnlijkst. Die zijn zo al afgesloten van die moeder. Die reageren niet eens op het feit dat die moeder vertrekt. Voor hun maakt het al niet meer uit of moeder er is. Nou, dat voel je, jongen. Dat je kijkt zo'n filmpje dat je, oh, auw, auw.
Dat kan je niet aanzien.
Nee, want je wilt natuurlijk dat zo'n kindje die moeder mist, maar niet te veel.
Ja.
Daarom zijn logeerpartijtjes voor jonge kinderen ook zo belangrijk. Omdat, Ze groeien dan, weet je, die moeder brengt het kind, of de vader, maakt helemaal niet uit wie het is. De primaire verzorger, noemt Mathé dat, is vaker de moeder nog steeds, maar de primaire verzorger brengt zo'n kindje naar het logeeradres, heeft verbinding met dat kind, neemt op een goede manier afscheid, het kind moet even schakelen. Die primaire verzorger vertrekt en het kindje gaat lekker spelen met het vriendje of vriendinnetje of het neefje of nichtje waar het gaat logeren en is ongelooflijk blij als papa of mama weer terugkomt. Dat is hoe we het bedacht hebben. En dan groei je dus lekker veilig op, want daar leer je van. Maar die kindjes die niet uit logeren durven, of de ouders die zeggen, nou, laten we het kindje maar thuis houden. Ja, dat is voorsorteren op shit verder in het leven.
Hmm. Denk je dat de meeste, of dat er een groot deel van de hulpverleners zich überhaupt bewust zijn waar hun eigen drive in hun vakgebied vandaan komt?
Nee.
Want het zou ook wel behulpzaam zijn ergens als ze daar wel achter komen, denk ik.
Ja, ik ga nu even zielig doen, maar ik heb een boek geschreven, Oud Zeer, wat het heel goed heeft gedaan. Wat ging over, zeg maar, dit soort processen, wat onder heel veel van die psychiatrische labeltjes schuil gaat. En daarna schreef ik vol passie een boek wat gevoelige zielen heet, en wat dus gaat over die blinde vlekken van die hulpverleners. Nou, er was werkelijk nul aandacht voor dat boek. En ze hebben er echt geen zin in.
Om een eigen stuk aan te kijken.
Dat, ja. Hoewel ik nu wel weer eens een enkele psychiater op bezoek krijg die aan mij vraagt, hoe heb jij dat gedaan? En ik zou het ook wel willen. Dat is wel grappig. Dus de categorie die twijfelt, die weet me dan wel weer te vinden. Maar dan meer van, hoe is het jou vergaan?
Hmm. Ja, dat ze daarna geïnteresseerd zijn, is op zich al een goed teken, denk ik.
Ja, maar het is echt een hele kleine minderheid.
Hmm. Wat denk je wat de invloed eigenlijk is van dat trauma eigenlijk, of van die hechting van op hele jonge leeftijd al? Denk je, want ergens als ik zo, ik heb ook wat podcasts over opgenomen, als ik dan zo kijk, dan denk ik, ja, wie is er tegenwoordig door alles wat we hebben meegemaakt, de oorlogen, wat allemaal voor trauma heeft gezorgd en al die verschillende dingen, waarom eigenlijk de ouders al niet eens verbinding in zichzelf zijn? Mm-hmm. Ja, wie is er nou eigenlijk wel echt op een hele veilige wijze gehecht?
Nou, ik denk wel dat die mensen er zijn. Maar het vervelende is, hè, als je dat even in Nederland moet situeren, dan kom je vaak bij kleine dorpjes buiten de Randstad, waar wij dan heel oordelend naar kijken. Waar nog ouderwetse huisvrouwen zijn die hun leven in dienst stellen van de kinderen en dat in overleg met hun man doen, die gewoon een timmerman is. Daar gaat het beter. Maar wij vinden natuurlijk dat twee verdieners nodig zijn en dat die vrouw minstens zoveel moet werken als die man. Liever willen we ondertussen dat die vrouw iets meer werkt. Er staat een enorm normen- en waardestelsel te drukken, ook op dit soort mensen. En wat je ziet, emotionele beschikbaarheid van ouders neemt netto steeds meer af, omdat die ouders steeds meer allebei met andere dingen dan de kinderen bezig zijn. Dus vroeger, of het nou je vader of je moeder was die 40 uur werkte, doet er niet toe. Tegenwoordig is toch wel een beetje de norm allebei 32 uur. Dus vroeger had je 40 uur afwezige ouder vanwege werk. En nu is het 64 uur. Dus dat is toch een pittige toename.
Nou.
Dus de emotionele beschikbaarheid van ouders, wat niet betekent dat ze niet van hun kinderen houden. Want ik wil niemand beschuldigen. Maar dit is gewoon de realiteit waarin we leven. De emotionele beschikbaarheid van ouders wordt minder. Nou, en dan hebben we, hè, we hebben het over de wapenindustrie en de farmaceutische industrie gehad. Dan moeten we toch even over de tech-industrie hebben. Die spint er garen bij dat mensen van onze leeftijd al 6 uur per dag op een apparaat zitten. En ik ben niet tegen apparaten, maar die 6 uur op het apparaat, het etmaal is niet langer geworden. Dus die moeten ergens vandaan komen. En wie zijn daar de slachtoffers van? Onze nachtrust, maar ook onze kinderen. Ook de mensen die emotioneel afhankelijk van ons zijn. En kinderen zijn tot ze een jaar of 12 zijn behoorlijk emotioneel afhankelijk van ouders, omdat wij namelijk heel traag uitrijpen. Dus we zijn heel hulpbehoevende zoogdieren de eerste jaren.
Ja. En wat als gevolg vaak weer heeft dat we juist die kinderen weer nog vroeger zelf aan de big tech apparaten gaan helpen.
En dan zeggen we, kijk eens hoe succesvol mijn kind is. Terwijl het is echt emotionele armoede. Het is echt emotionele armoede. Weet je, vroeger als ik met, dit zegt opa vertelt, maar het moet maar. Maar wij gingen dan in de auto 3 weken op vakantie naar Frankrijk. En mijn zus en ik, wij verveelden ons helemaal dood op de achterbank. En we deden dan spelletje rode of blauwe auto stellen. En ook met de eerste letter van een dier en dan de laatste letter volgende dier. Nijlpaard, dromedaris, schaap, paard. Nou, dromedaris hadden we al gehad. Wat hebben we dan meer met een D?
Das.
Ja, das, precies. Nou, dat spel, dat speelden wij uren. En we werden helemaal gallies en chagrijnig. En dan hadden we eindelijk pauze en dan renden we over zo'n parkeerplaats. En dan waren we er. En dan hadden we ons, geloof het of niet, dan hadden we ons op een bepaalde manier ontwikkeld. Want het helpt namelijk voor je ontwikkeling om je ook af en toe te vervelen. En wat je nu krijgt, is dat ouders in paniek raken als de iPad niet is opgeladen of halverwege leeg is en ze zijn er nog niet.
Dit is echt zo.
Ja, dit is echt zo. En dat is 20, 30 jaar gebeurd. Onder invloed van een belanghebbende partij, de firma Technologieverkopers.
Ja.
Dus wij zijn verslaafd aan de technologie. Terwijl in het beste geval is technologie een hulpmiddel. Maar nu wordt het leven door jonge mensen geleefd aan de hand van de technologie. En dan zijn we er weer. De vorm domineert de inhoud.
Is dit ook niet een... Want eigenlijk, als je hebt wel al die bigs, zeg maar. We hebben het net over die twee verdieners gehad, wat natuurlijk steeds meer moet. Maar het is ergens ook een soort het systemische of zo. Heb ik het systeem wat je erin, het systeem wat deze kant op gaat. En wat door mensen waarvan ik denk dat ze plannen hebben een bepaalde richting in duwen. Hmm. Maar in ieder geval het systeem gaat een bepaalde richting uit. Waardoor je het heel moeilijk wordt eigenlijk om andere beslissingen daarin te nemen.
Nee, dat klopt. En hoe verder je uitzoomt, hoe overzichtelijker, maar ook ingewikkelder het wordt. Want mensen hebben een heel groot talent om eenvoudige dingen ingewikkeld te maken. En we vinden het heel erg lastig om ingewikkelde dingen weer eenvoudig te maken. Dus we willen allemaal minder regels. En alle pogingen om tot minder regels te komen resulteren er altijd toe dat er meer regels komen. Ja, terwijl precies. In de basis is het leven natuurlijk simpel. En hoe ingewikkelder we het maken, hoe meer we onszelf wijs maken dat we daardoor gelukkiger worden. Terwijl alle onderzoeken laten zien, we zijn echt niet gelukkiger dan voor het internet of voor de mobiele telefoon. Dat heeft aan de kwaliteit van leven niks toegevoegd. Maar het verkoopverhaal is natuurlijk, koop dit apparaat en je wordt gelukkig. En we trappen er allemaal in. En wat dan het volgende grote probleem is, dat we allemaal worden aangestuurd op individu. We zijn allemaal een individu. We zijn allemaal een object. We zijn allemaal een klant van de producent van wat dan ook. En dat is helemaal niet wat we van nature zijn. We zijn van nature kuddedieren die het liefst de hele dag een beetje lopen te flikvlooien met elkaar en een beetje stoeien. En als je wil weten wat de mens is, dan ga dan een middagje in Artis naar de apenrots zitten kijken. En dan zul je zien dat de overeenkomsten met jouw werksituatie, die zijn immens. Ga maar gewoon 2 uur naar die apenrots kijken. En dan zie je, hé, dat is die collega en daar zit die. En oh, misschien ben ik dat en dan word je eraf. Want dat is wat we zijn. En we doen heel verheven en we doen alsof we die andere apen niet nodig hebben. Dat is bullshit. Jij hebt helemaal geen leven zonder de mensen om je heen.
Dat is wel echt zo mooi om dat ons meer te realiseren. Dat je in de samenleving die steeds individualistischer wordt, vergeet je gewoon waar je vandaan komt eigenlijk. En dat je de mensen om je heen zo nodig hebt. Ik moet zo, je was zo bezig en er kwam gelijk een filmpje in mijn hoofd. Roelof, misschien kan je hem opzoeken, maar een heel oud filmpje nog voor, echt zo vlak voor de intraining van de mobiele telefoon. En dan gaan ze met een microfoon de straat op en dan interviewen ze gewoon random mensen op straat. Van ja, en zou jij graag een mobiele telefoon willen gebruiken? En echt iedereen kwam met hetzelfde antwoord. Waarom zou ik dat willen doen? Wat is dat de godsnaam voor iets? Ja, kijk het filmpje.
Ja, ja, en een radiodocumentaire ooit. Er werden dus mensen gevraagd over de mobiele telefoon. En als ze dan naar het bos gingen om te wandelen. En of ze dan een mobiel... Nee, natuurlijk niet. En dan hadden ze thuis toch gewoon een telefoon met een antwoordapparaat. Ja, en dan hoorden ze wel als ze thuis kwamen. En nu gaan mensen die al bij het bos zijn aangekomen, die rijden terug naar huis, want ze zijn hun mobiel vergeten. Ja. In 20 jaar.
Ja, het is echt bizar hoe het kan lopen. Hè?
Ja, ik zag pas ook een filmpje. Dat was ook wel ironisch. En ook wel heel ziek. En de ondertitel was, kijk, een kind zonder telefoon. En dan zag je een jongetje en is dat zo heel rustig. En helemaal gekkigheid om hem heen. En drukte en zo. En dat jongetje zat er heel rustig. En het volgende beeld zat hij te roken. Nou, het was echt zo ziek. Want je eerste reactie was echt van, goh, dat gastje is kalm. Maar het was gewoon een ventje van 5 of 6 die zat te roken. Ze werd ineens heel ziek. Maar dat spiegelt dan zo goed de gekkigheid waar we zijn beland.
Ja. Jij, een groot deel van jouw werk is altijd bestaan uit verslavingen, toch? Zeg maar, je hebt veel gewerkt met, of een onderdeel geweest van je werk.
Ja, ik vind verslaving echt een rot woord.
Oh ja?
Ik hou enorm van het woord mateloos. Want wie is er niet mateloos?
Ja.
En dat klinkt veel vriendelijker dan verslaafd.
Nou, dat is eigenlijk waar ik een beetje heen wilde. Maar ik
zet even het filmpje.
Ja. Ik wil de koptelefoon ligt naast als je wil meeluisteren. Maar ik vind het toch even leuk om die... Er zit ook kracht bij me waar we het over hebben. Zet maar aan, Roelof.
Heeft u een mobiele telefoon?
Nee.
Waarom niet?
Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo.
Heeft u een mobiele telefoon?
Nee hoor, dat heb ik niet.
Waarom heeft u er geen? U ziet er het nut niet van?
Absoluut niet.
Ja. Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn?
Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk.
Op zich vind ik het wel handig, maar ik vind het ook wel jammer dat je er alleen maar mee kan bellen.
Hoe bedoelt u?
Nou, ik zou er ook wel foto's mee willen maken.
Oh, nou.
Met je telefoon?
Ja, met mijn telefoon zou ik wel foto's willen maken. Dat bijvoorbeeld hier waar de aanknop zit, dat daar dan een camera zou zijn. Dat je dan zo kan kijken.
Die was wel voor zijn tijd.
En dat je dan die foto kan delen op een...
dit is niet echt.
...een netwerk of zo.
Ik heb gewoon een telefoon.
Je was nu een techmiljonair.
Ja, precies.
Dan zou ik het wel fijn vinden als dat scherm veel groter is.
Nou ja, we snappen hem.
Ja. Maar goed, ik denk die andere mensen, als je die dat nu laat zien, die gaan zich natuurlijk een beetje zitten schamen. Want die denken, oh, in 97 zat ik er wel heel erg naast. Ja. Terwijl je zou willen dat iedereen nog op deze manier erover kon denken.
Maar dat is echt zo. En soms denk ik dan echt, zijn wij dan, weet je wel, is dat een ding van elke generatie of zo? Dat je terugblikt op de generatie ervoor, dat het daar altijd beter was. Maar het geeft in ieder geval wel echt aan hoe vrijer we op dat gebied aan het leven waren destijds. En dat is ook een beetje waar ik heen wilde met mijn vraag van... Ik noem het dan even verslaving, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is... hoe het nu allemaal ingericht is, zijn we niet allemaal... als je heel eerlijk naar je eigen gedrag gaat kijken... verslaafd of mateloos, ieder geval.
Nee, 100%.
Want we kunnen wel... Ik bedoel, ik heb ook mijn fair share of alcohol en drugs... in mijn dancecarrière achter me kiezen, zeg maar. Maar als ik heel eerlijk naar mijn gedrag nu kijk... zit ik ook veel te veel op mijn telefoon. Dat kan misschien onschuldig zijn, maar... Ja, het is toch een soort dopamineverslaving die je daar aanhaalt.
Ja, ik denk dus dat het niet zo onschuldig is. Omdat al in mijn tijd in de verslavingszorg had je gewoon keurige huismannen en huisvrouwen. Die waren verslaafd aan wordfeut. En dan denk je, dat kan niet waar zijn. Het is wel waar. Ik heb zelf, weet ik hoeveel tijd besteed aan Tetris. Het gaat nergens over. Sinds kort heeft de Volkskrant Patience in de app. En dan heb ik de krant uit. En dan ging ik Patience doen. Zat ik zo 2-3 uur Patience te doen. Terwijl ik heb het best wel druk, vind ik zelf. En hoe heet Patience eigenlijk? Solitair. He, dus dat is wat het is. Je gaat helemaal... Je verdwijnt in een bubbeltje. En dan wordt je hoofd even rustig. En het dempende effect is vergelijkbaar met wat er gebeurt als je gaat gokken. Nou, is Patience gelukkig. Kost dat geen euro's. Maar de mechanismen zijn hetzelfde. Je zet jezelf uit. Je verbreekt de verbinding met je binnenwereld. En je lost dus niks op. He, dus we kunnen hier weer de paracetamol metafoor tevoorschijn halen. Je dient jezelf paracetamol toe. Maar je vraagt je niet af, wat maakt me nu zo onrustig?
Ben je dan net als Gabor? Want Gabor heeft het vaak over dat de voornamelijke emotie, ongevoelde emotie onder verslavingen woede zijn, geloof ik, toch? Of de niet uitdrukking daarvan?
Ja, maakt denk ik niet per se uit welke emoties het zijn. Het gaat over niet doorleefde of ontkende of onbewuste emoties. Je niet gehoord of niet gezien voelen, wat echt een thema is bij heel veel mensen. Dus als kind weinig aandacht hebt gehad, ja, dan ga je natuurlijk proberen aandacht te krijgen. We kunnen even aan publieke diagnostiek doen, knipoog. Maar kijk naar Donald Trump. En je ziet natuurlijk, uiteindelijk zie je een baby die gewoon de hele dag het liefst aan de tiet van mama hangt. Maar mama is niet beschikbaar. En een speentje is ook niet goed. Maar dit is natuurlijk gewoon een dreinende kleuter. Dat is wat Donald Trump is als mens. En als een gedrag is in dat kader te plaatsen. Dat gaat helemaal niet over welke politieke ideeën die heeft. Daar ga ik niet over. Maar dit is een verwende kleuter. Nee, dat is een kleuter die iets tekort gekomen is. En nu wil compenseren voor wat hij vroeger tekort gekomen is. Maar hij heeft natuurlijk geen bewustzijn. Dus als we dit tegen Donald Trump zeggen. Dan heeft hij al door een leger advocaat uit elkaar laten trekken. Weet ik wat hij doet. Maar dat wil hij niet horen. Want hij leeft in complete ontkenning. Maar je ziet nog altijd, denk ik. Een klein gekwetst, niet gezien jongetje.
Ja. Zou je op Biden het label dementie kunnen plakken, denk je?
Nou, weet ik niet. Maar dat vind ik ook niet interessant genoeg. Omdat ik dat thema oud zeer.
Ja.
Dus ik vind bijvoorbeeld Elon Musk vind ik ook al heel interessant. Omdat die man, hè, staat in zijn biografie, een echt gruwelijk nare, vreselijke, koude jeugd vol pesterijen en mishandelingen heeft gehad in Zuid-Afrika. Nou, echt heftige shit. En die man die doet helemaal alsof dat niet heeft plaatsgevonden. En hoe die het leven leeft, dat zegt hij ook, als een spel met een hoge inzet.
Ja.
En het is winnen of verliezen. En alle emotie heeft hij daarvan losgemaakt. Maar geloof me, hier van binnen zit nog altijd een gevoelig, getraumatiseerd ventje. Hij wil het niet weten, maar het is er wel. En waarom noem ik nou die voorbeelden? Omdat dat mensen zijn die in hun compensatiegedrag en in hun overlevingsstrategieën politiek, sociaal, maatschappelijk, financieel, economisch succesvol zijn. Maar emotioneel natuurlijk totaal armoedig.
Dat is wel vaker, dat je die mensen die zo uber succesvol zijn, of ik weet niet, nou, denk het wel, die dat toch vaak vanuit een bepaalde plek hebben kunnen doen. Nou, misschien hetzelfde wel eigenlijk als in jouw oude vakgebied, weet je, dat je daar zo succesvol in kunt zijn. Ergens is het natuurlijk mooi, want het brengt ook mooie dingen mee, dat je door dat pijnstuk ergens heel succesvol in kunt zijn. Dat is natuurlijk ook wel een benadering, vind ik. Je kan namelijk heel snel blijven hangen in dat traumastuk, alsof het iets is wat je is overkomen en ja, zwaar, zwaar, zwaar. Maar tegelijkertijd heeft het je ook weer de tools gegeven om een goede psychiater te worden bijvoorbeeld. Of psycholoog of weet ik veel, welk gebied. Alleen als je het onbewust en niet bewust maakt, ja, dan kan het je ook overnemen of een bepaalde manier.
Nee, maar kijk, als jij het onbewust laat zijn of je zet het bewustzijn uit, dan beweeg je richting de psychopathie. En je ziet natuurlijk, dat is ook bewezen, dat succesvolle ondernemers hoog scoren op vragenlijsten over psychopathie. Ik vind niet zo interessant die diagnose. Ik vind het interessant hoe je zo wordt. Het is hetzelfde met narcisme. Je wordt niet geboren als een narcist, maar het is een copingstijl. En dat betekent dat er altijd iets aan vooraf ging wat interessant is. En wat mij betreft het exploreren waard is. Want ik was best wel een irritante lul. Tot niet heel lang geleden. En misschien ben ik het nog steeds, daar ga ik niet over. Maar voor mezelf ben ik gaan kijken wat er dan achter die irritante lul schuil ging. Ja, en dan kom je allemaal op hele truttige, kwetsbare dingen. Als ik maar een angstig ventje en hem eigenlijk in de basis verlegen. En door zijn stinkende beste toen dacht hij, dan kom ik er wel. Maar dan moet je wel je gewetensfuncties uitzetten. En ik ben blij dat uiteindelijk mijn gewetensfuncties het hebben gewonnen. En dat ik op een gegeven moment niet meer mezelf wijs kon maken dat het me allemaal niks interesseerde.
Is die reis bij jou naar binnen ongeveer tegelijk begonnen toen je uit de psychiatrie bent gestapt? Of niet? Dus dat was
nee,
al eerder.
Nee, de volgorde was eigenlijk dat ik ziek werd. Ik kreeg iets, dat toeval bestaat niet. Hè. Ik kreeg iets tussen mijn oren aan mijn cerebellum, aan mijn kleine hersenen. Nou, het cerebellum hoort dan niet bij de psychiater, maar bij de neuroloog. Dus ik belandde in een onderzoekstraject bij de neuroloog. Ik had hele heftige evenwichtsproblemen. En ik had geen coördinatie, dus ik kon niet schrijven. Ik trilde en beefde en ik lalde. Dus ik had de verschijnsel alsof ik een liter sterke drank achter mijn kiezen had, terwijl ik broodje nuchter was. Nou, dan kom je, want zo hebben ze het verdeeld in de zorg, dan kom je bij de neuroloog. En toen gingen die neurologen dat allemaal onderzoeken. En die neurologen hadden alleen maar kennis. En die hadden heel veel kennis en er waren hele beschaafde mensen. En die deden op hun manier hun best met hun kennis. Maar er was er niet één die ooit aan mij vroeg hoe het voelde, hoe het was. Bijvoorbeeld met mijn kinderen die nog best jong waren. En ja, ik dacht, als ik als medisch specialist op deze manier mijn vak zit te doen. En dat was eigenlijk zo. Dus ik stel allemaal vragen en dingen. Maar ik leef me niet in de man of vrouw aan de andere kant van de tafel. Wil ik dat eigenlijk wel doen? Wil ik dat eigenlijk wel zijn? En ik had echt heel simpel. Ik had van een van die neurologen gewoon wel een keer een arm om mijn schouder gewild. Of Jezus, wat kut voor je man. Maar ze deden zelfs alsof ze niet wisten dat ik psychiater was. Aan het eind van het traject, toen ze niks konden vinden, zeiden ze, ja, waarschijnlijk is het toch iets op uw vakgebied. Zo kwam ik erachter dat ze wisten dat ik psychiater was. Toen zei ik, hoezo, dat is mijn verdienmodel. Zeiden ze, ja, we hebben niks kunnen vinden. Dus dan wordt de diagnose, we hebben niks kunnen vinden. Dat heette in de psychiatrie onverklaarbare klachten. En toen dacht ik, wil ik in dit systeem dienen? En in het verlengde daarvan, ergens kwam de vraag bij mij binnen, waarom heeft mijn cerebellum het begrepen? Nou, ja. dat was de interessante vraag. Dat is, hè, waarom je lichaam nee zegt, zijn we weer bij Mathé. Waarom weigerde mijn cerebellum dienst? Nou, dat was eigenlijk een vraag met een heel eenvoudig antwoord. Veel te lang, veel te veel belast, veel te weinig rust, geen balans. Altijd aan, altijd werken, altijd scoren, sporten, weet ik wat allemaal niet. En geen verbinding met de binnenwereld.
Heb je dat toen ook opgelost door op die manier te werk te gaan dan?
Nou, dat los je niet op, want dat ligt altijd op de loer, weet je. Dus ik ben nog steeds, een fanatieke hardloper. En als ik even niet oplet, dan, en ik noem het werk, dan werk ik ook nog steeds 80 uur per week. Ik denk wel dat ik mijn uitknop wat beter weet te vinden. En ik ben wel echt af en toe helemaal weg. Een beetje treurig is dat ik dan echt naar een ander land moet of zo. Maar dan lukt het me daar om echt mijn telefoon niet alleen uit te zetten, maar ook thuis te laten. En dan ga ik boeken lezen en dan word ik rustig. Dan voel ik dat ik land.
Hmm.
En dat moet ik dan in de agenda zetten. Dus het blijft een beetje treurig. Dus het gaat beter, maar het is niet klaar.
Nee. Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je... Het is natuurlijk ook een proces wat over verschillende lagen gaat. Dat op het moment dat je ook al erachter bent waarom die uitknop zo moeilijk te vinden was. Weet je, dat is natuurlijk niet gelijk alles opgelost en weg of zo. Maar dat in combinatie met, hè, dat je dan in ieder geval al soms gaat erkennen en zien dat die uitknop soms aan moet. Dat is dan al heel wat, zeg maar, ja. Als je dat tot die tijd niet hebt kunnen doen.
Nee, maar kijk, die hele polyvagaaltheorie, dat gaat over de nervus vagus, over het parasympathische zenuwstelsel, alias het rempedaal. Die hele polyvagaaltheorie, die zou per definitie de helft van de psychiatrie in beslag moeten nemen. Want daar zitten we de hele dag op te sturen. Stress, gas geven. En de andere helft, want zo kom je in balans, gaat over remmen, ontspannen. Nou, dus het hele systeem is totaal uit balans. En alle mensen, of ze nou een burn-out hebben, of een cerebellum wat hapert, of ze hebben een piep in hun oren, hebben een balansvraagstuk. En de uitkomst is eigenlijk iedere keer hetzelfde. Je staat meer aan dan uit. Wat betekent dat je HPA, als je stress, als je meest gevoelige hormoonsysteem, dat is ontregeld. En dat begint, zijn we weer bij Mathé, dat begint al in die eerste jaren. Die overgevoeligheid van dat systeem. En daar word je dus ziek van.
Hmm. Ik hoorde jou, die is toch nog mijn hoofd blijven spoken ergens. In het begin ergens zeggen, toen we het hadden over het systeem en misschien wel de rol van de farmaceutische industrie. Toen hadden we het erover en toen zei jij, ja, of het nou per ongeluk is gegaan. Of toen zei jij, nou, volgens mij niet. Zeg maar, wat denk jij wat de drijfveer achter dat hele psychiatrie stuk en dat het juist allemaal die kant op bewogen, wat daar als grootste ding achter zit?
Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, de farmaceutische industrie, ik vind het te kort door de bocht om te zeggen, het is allemaal maffia, ze zijn alleen maar slecht. Want als jij en ik een longontsteking krijgen, dan zijn er antibiotica. En een longontsteking kan je doodgaan. Dus jij mag best kiezen, ik wil mijn longontsteking te boven komen zonder antibiotica. Maar antibiotica zijn volgens mij een nuttig hulpmiddel. Dat klopt ook, want we weten dat er bacteriën zijn die de longontsteking veroorzaken en dat de antibiotica de bacterie doodmaken. Dus dat is een heel helder, transparant verhaal. Geeft nog steeds geen antwoord op de vraag waarom heeft de bacterie jou ziek kunnen maken. Want die bacteriën die komen de hele dag voorbij en meestal word je er niet ziek van en dan wel. Dus je kan natuurlijk best jezelf, is ook nuttig de vraag, waarom kreeg ik een longontsteking? Maar je kan een longontsteking kun je behandelen, bestrijden met antibiotica. Nou, dat heeft de farmaceutische industrie wat mij betreft oké gedaan. Nou, dan kom je bij corona. Dat vind ik al een heel stuk ingewikkelder. Maar in ieder geval, er was een virus. En de farmaceutische industrie kan dan, dat is ook een businessmodel, die kunnen dan iets ontwikkelen wat het virus doodmaakt. Volgens wetenschappelijke normen. En dat is het verdienmodel. Dus ze hebben ongelooflijk gecashed. Waarbij de vraag, neem ik het vaccin, wat mij betreft veel dubieuzer is dan antibiotica bij een longontsteking. Maar het is een glijdende schaal. En dan kom je bij de psychiatrie. Daar hadden ze pillen waarvan ze eigenlijk niet wisten hoe ze werkten. Maar die moesten ze verkopen. Dus ze hebben van depressie een hersenziekte gemaakt om de Prozac te verkopen. De Ritalin, het beroemdste ADHD-middel, is ouder dan de diagnose ADHD.
Oh,
dus
wow.
Wat ze gedaan hebben, ze hebben het gewoon omgekeerd. Ze hebben gewoon een kwaal verzonnen bij hun product. En daarom zie je dat het niet klopt. Want je kan dus echt wel zeggen dat een antibioticum een longontsteking kan genezen. Maar een antidepressivum kan geen depressie genezen. Het kan best helpen, maar dan is het paracetamol. Het is geen geneesmiddel, het is een labmiddel.
Wat dan toevallig, omdat het al bestond, past op de symptomen die je hebt.
Ja, en sommige mensen reageren er heel erg goed op. Fijn voor hun, maar ook voor die mensen geldt. Laat je niet wijsmaken dat daarmee de aanloop, de aanleiding gaan we weer, oud zeer de eerste 12 jaar, dat die daarmee ongedaan is gemaakt. Want het feit dat jij niet bij je gevoel kan, want dat is wat een depressie is, dus het is klaarblijkelijk te overweldigend om te voelen, dus je gevoel gaat uit. Is dat een ziekte? Nee, dat is per definitie te begrijpen vanuit de voorgeschiedenis die je gehad hebt. Niet de mensen zijn gek, de wereld waarin ze grootgroeien is gek. Mm. Mensen zijn borderline, nee, de tijd waarin we leven is borderline. Dirk de Wachter. Dus het is ook helemaal geen unieke opvatting van mij. Het wordt door intelligente mensen all over the world steeds uitgelegd. Het is net wat complexer.
Het is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon meer, en dat is natuurlijk ook een andere manier om naar te kijken, een beschermingsmechanisme, meer dan dat het iets is wat jou doelbewust in gevaar of ziek maakt.
Ons brein is niks meer of minder dan een orgaan wat er is om onze overlevingskansen op het moment dat we bedreigd worden in ons voortbestaan te vergroten. En mensen zijn succesvoller in overleven dan dinosaurussen en allerlei andere beesten die zijn uitgestorven. Waarom? Omdat ze konden nadenken. Dus ons verstand is een groot goed. En een strategie kunnen verzinnen leidt ertoe dat beesten die sneller, groter, gevaarlijker en sterker zijn, dat wij die met strategie toch de baas kunnen. He, dus daarom is de mens toch nog weer machtiger dan de leeuw. In je eentje ben je kansloos tegen een leeuw. En ik ook. En met 2 of 3 redden we het ook niet. Maar we hebben geweren. Nou, hoera. Dus zo overleven we. Maar we moeten ons wel steeds bewust blijven van hoe het in elkaar steekt. En dan ons hoofd voorop zetten, dat is niet wat het is. Want de eerste alarmsignalen zitten in het lijf. Als jij 's avonds door een donker steegje loopt en 20 meter achter jou doemt iemand op, dan hoef jij niet om te kijken. Dan voel jij of dat een engert is of een onschuldig iemand. Dus energetisch zijn wij in staat om dingen waar te nemen. Dat negeren we allemaal. Dat vinden we dan allemaal vaag en alternatief. Maar ieder mens, zelfs een professor natuurkundige die op een feestje binnenstapt, voelt hoe de sfeer is. Dus het is gewoon een normaal menselijk talent dat je kan voelen wat daar speelt. En dat voelen heeft niks met je hersenschors te maken. Dat is gewoon waarneming vanuit je systeem. En wat doen we? We zeggen, ja, dat is allemaal niks waard, die waarneming. Laat zitten, gebruik je verstand. Hou op, man.
Ja, ik moet lachen, maar het is wel gewoon eigenlijk precies zo zoals je het zegt.
Het is toch een beetje raar ook.
Ja. Want je bent ook een tijd met Robert Bridgman en zo opgetrokken. Dat is ook een vriend van de show van ons. Heeft hij nog een rol gespeeld in het soort van verder kijken dan? Want uiteindelijk kom je dus zoals je het net al zei, vanuit een soort van mainstream hoek.
Ja.
Gaat dan eigenlijk een hele nieuwe wereld voor je open, kan ik me zo voorstellen.
Ja, dat is ook zo. Nou, Robert is ook een vriend van mij, dus ik ga nu waarschijnlijk te aardige dingen over hem zeggen. Maar het is heel simpel, Jorn. Ik geloof oprecht dat je mensen niet verder kan helpen dan jezelf bent. En Robert heeft mij door een paar lastige stukken heen geholpen. En hoe hij dat precies deed, begreep ik toen niks van. Maar in ieder geval, ik had ongelooflijk veel last van mijn opa. Daar was ik me eigenlijk niet zo bewust. Van de vader van mijn oma. En toen heeft Robert in een sessie, we deden met een clubje zorgprofessionals een retraiteweek. En ik was gewoon deelnemer. En toen heeft hij mijn opa eruit gewerkt. En ik heb hem letterlijk uitgekotst. En nadat dat gebeurde, voelde ik me 10 kilo lichter. Ik had dezelfde jas nog aan, maar hij zat ineens een stuk ruimer. En het is nooit meer teruggekomen. Het is een tovenaar. Nou, dat valt heel erg mee. Maar er zijn dus manieren en technieken en methodes om je te ontdoen van de ballast van generaties voor je. En daar komen we toch ook weer bij Gabor Maté. We weten inmiddels transgenerationeel trauma, epigenetica, de ellende die niet verwerkt en verteerd is, maar te overzien, voorouderlijk werk, grafgeheimen. Nou, noem het allemaal maar op. Dat is geen vage shit. Dat is super concreet. Wij hebben bijna allemaal in Nederland anno 2024 last van de oorlog en seksuele grensoverschrijding. Misschien niet in ons eigen leven, maar toch vrij snel in het leven van onze ouders, grootouders of overgrootouders. Afhankelijk van hoe oud je bent. Mijn vader heeft in een kamp gezeten in de oorlog. Hij heeft het er niet over. Maar ik heb er last van. Ik kan het voelen.
Mm.
En nee, een ander voorbeeld. Ik ben seksueel misbruikt toen ik 14 was. En dat is al geen feest, zeg maar. Maar goed, jongetjes huilen niet. Zo ben ik grootgebracht. Ik heb dat 35, 40 jaar geparkeerd. Niet in de zin van dat ik de feiten niet paraat had. Dus als mijn vriendinnetje vroeg hoe oud was je en wanneer had je voor het eerst seks, dan kwam ik altijd met die twee keer zo oude mevrouw die mij had misbruikt. Maar ik voelde er niks bij. Uiteindelijk kwam dat terug en kreeg ik herbeleving en last. En ook in de seks ben ik om een beetje doorheen gaan ploegen. Is best aardig gegaan. Maar de volgende stap was natuurlijk dat ik dacht, hoe heeft het nou kunnen gebeuren dat ik als 14-jarige jongen me niet te weer heb kunnen stellen tegen die vrouw? Want je kan ook, al ben je nog maar 14, kan je natuurlijk best zeggen, ik ga niet met jou mee, want ik ging met haar mee. Dus ik voelde me ook schuldig dat ik met haar mee naar haar huis was gegaan, terwijl het was voor mij geen feest. To put it mildly. Nou ja, dan ga je verder terug en dan kom je natuurlijk toch van, ja, er is iets aan vooraf gegaan wat mee heeft gespeeld in dat ik me niet te weer heb kunnen stellen. Wat iets anders is dan dat ik me daar schuldig over moet voelen. Maar om het te begrijpen, nou, dan moet ik terug naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen mogelijk eerder in mijn leven, maar ook in het leven van mijn vader, mijn moeder en mijn grootouders. En ik ben nu overtuigd, ik weet, ik voel dat daar dingen zijn. Ik kan daar geen bewijs voor leveren. Want de wetenschappers zeggen dan, ja, dat mag je pas zeggen als het bewijs is. Ik weet dat. En het geeft mij rust dat ik dat weet. Dus ik ben blij dat ik het weet. Waarom? Omdat ik daardoor makkelijker kan dealen met de seksuele grensoverschrijding waar ik zelf last van heb gehad.
Mm.
Dat is natuurlijk de hoek waar Robert werkt. En waarin hij mij helpt. En inmiddels organiseren wij samen retraites voor zorgprofessionals. Want waarom ga je in de zorg werken? Omdat er natuurlijk in jouw leven waarschijnlijk niet zoveel zorg was als wat goed voor je was.
Ja.
Florence Nightingale is het beroemdste voorbeeld. Die ging soldaten helpen in de Eerste Wereldoorlog. Maar dat ging ze niet doen alleen omdat ze zo van de soldaten hield. Dat ging ze ook doen omdat ze de zorg zelf zo gemist had. Dat ging ze maar aan die arme soldaten geven.
Mm.
Nou, zo gaan nog steeds heel veel mensen in de zorg.
Dat is toch ergens je pijn goudmijn ook. Maar
ja, tuurlijk.
Ja, ik vind het ook. Want kijk, dat is natuurlijk ook ergens. Ademwerk vind ik bijvoorbeeld ook zo'n ding. Vind ik ook zo'n tool die heel goed kan helpen. Ja. Bij het opruimen van de oude vastgezette pijnen. Ja. En het doorvoelen daarvan. En ik heb daar ook wel eens vaker gesprekken met mensen over. Ja, is het evidence-based en kun je dat allemaal uit wetenschappelijke stukken halen? Waarschijnlijk niet. Maar ik weet hoe ik mij wel eens heb gevoeld als ik diep zat. En dan in de gelegenheid was om met een goede ademcoach een ademsessie te gaan doen. En wat dat voor mij heeft losgemaakt.
Ja, dat is het.
Maar dat voel je zelf, weet je wel. Ik hoef dat niet om een wetenschappelijk onderzoek te lezen. Ik voel zelf wat dat veranderd heeft in mijn leven.
Nee, maar Jorn, een beetje flauw. De parachute is ook niet evidence-based. Dus jij zit in een vliegtuig, dat ding gaat neerstorten en je mag kiezen met een parachute of zonder parachute. Dan kies je toch voor de parachute. Waarom? Omdat je weet dat je overlevingskansen toenemen. Een onderzoek zou zijn, je gaat 30 mensen bij loting in twee groepen verdelen. En dan gooien we ze uit het vliegtuig. En dan gaat een onafhankelijk onderzoek op de grond kijken of de lijken vaker zonder parachute of met parachute zijn. Nou, wat is de uitkomst van het onderzoek? Parachutes helpen. Hebben we dat onderzoek nodig? Nee, natuurlijk. Jij weet wat ademwerk jou brengt. En ik vind ook werkelijk wetenschappelijk bewijs, dat vind ik helemaal niet nodig. Ademwerk is een hele snelle, doeltreffende manier om uit je hoofd te komen, verbinding te maken met je lichaam. Dat zet kanalen open, waardoor jij je emoties kan bewerken. Punt.
Ja het is echt zo. En dat is denk ik ook zo waardevol om over dit soort ervaringen te spreken. En dat vind ik sowieso ook heel moedig, ook dat je dat net met ons wilde delen, weet je, dat je dat overkomt. Omdat ik denk wel, dat zie ik ook bij een Gabor. En dat zie je natuurlijk gewoon heel veel over doorleeftijd gesproken. Het zijn gewoon heel veel mensen doorgaans die gewoon echt veel hebben meegemaakt in hun leven, weet je wel. En vanuit die positie komen en naar daaraan hebben gewerkt en dat echt hebben doorleefd.
Mm-hmm.
Dat maakt zo'n impact ergens, weet je. Dat is ergens toch ook de echtheid en een stukje authenticiteit waar we volgens mij mensen alle toch ergens naar op zoek zijn.
Ja, dankjewel. Dat is zo aardig wat je zegt. Wat ik er lastig aan vind, ik heb helemaal geen last van mijn leeftijd, hè. En ik ben van plan om 100 te worden. Vanuit die intentie leef ik. Dus er is niks aan de hand. Maar op slechte momenten denk ik wel eens, waarom heb ik dat nou allemaal eerst meer dan 50 jaar overleefd voordat ik wakker kon worden? Ik was toch liever wakker geworden toen ik 30 was of 40. Dat vind ik dan een beetje jammer. Maar dan ben ik natuurlijk als een soort econoom aan het denken van de tijd die ik heb besteed. Om een vak uit te oefenen in een vorm die niet bij mij paste. En ik moet vooral blij zijn dat ik daar niet meer ben. Maar ik zou mensen gunnen om wat eerder wakker te worden. Dat wel.
Voel je je gelukkig nu?
Ik denk oprecht dat ik niet gelukkiger kan zijn dan ik nu ben. Wat niet betekent dat ik niet een paar dingen kan verzinnen waar ik over kan klagen. Maar mijn zoon, die is 29, die heeft een ongelooflijk afwezige vader gehad. En ik sta met hem in het theater te vertellen over mijn tekortkomingen als vader. En hij vertelt wat hij aan mij gemist heeft. Maar we zijn goed met elkaar. We zijn beter dan we ooit geweest zijn sinds we dit project doen. En in onze vader-zoon-relatie is zoveel geheeld. En eigenlijk levert het mij ook volop in de relatie met mijn vader, die heel erg oud is en niet heel lang meer gaat leven. Dat thema van die afwezige vader. Ik realiseer me ineens, want ik dacht altijd, ja, mijn moeder was ingewikkeld, maar mijn vader was wel ook heel erg afwezig. Dus ik ben door die pijn van de afwezige vader heen kunnen gaan. Ik zie en voel en weet hoe dat heeft bijgedragen aan mijn afwezigheid, zonder mijn vader de schuld te geven. En er hield nu iets in de relatie met mijn zoon. En we zijn vader en zoon, maar we zijn vertrouwelijk, we zijn intiem, we delen kwetsbare emoties. En hij is beter in het theater, dat is fijn. Hij is veel beter in liefdesrelaties dan ik. Dus en op andere terreinen ben ik beter. Dus we hebben best wel een prettig gelijkwaardige relatie ineens. En dat is zo lekker. En zijn broer en zus, die zijn een stuk jonger. Daar gaat het sowieso al beter mee. Omdat sinds ik een beetje wakker ben geworden, is die relatie is beter. En dat is ook, als je aan jezelf werkt, dan verbetert daarmee altijd de relatie met je kinderen. En ik zeg ook altijd tegen iedereen, maakt niet uit hoe oud je bent, als je kinderen hebt, ga aan jezelf werken. Want dat komt die kinderen ten goede. En dat is ook wat de grote namen in de familieopstellingen, Elmer Hendricks, wat die iedere keer weer uitleggen. Het beste wat je kinderen kan bieden is goed voor jezelf zorgen.
Mm.
Nou, hoeveel ouders lukt dat niet?
Dat is heel een laag aantal dat wel voor elkaar krijgt, denk ik.
Ja. En ik ben dat nu eindelijk aan doen.
Dat is ergens het grootste cadeau wat je kind kunt geven, denk ik dan, toch?
Nou ja, kijk, mijn kinderen die vinden van alles over. Maar ik moet er ook hard om lachen. Want dat oordelende, dat had ik zelf ook heel lang. Maar ik voel ook wel de liefde en de mildheid die ze hebben. Papa met zijn gehandels met vrouwen en zo. Weet je, dat zijn van die dingen. Ze moeten daar gewoon heel erg hard om lachen. En ze laten me ook een beetje aankloten. En En ik ben ondertussen ook de milde beschouwer van hun worsteling in het leven. En we hebben het heel leuk met elkaar, wordt veel gelachen.
Hmm, want dat is wel eens wat ze zeggen ook. Hè? Als je dus je eigen stuk daarin oplost, krijg je ook de kans om het 1 met je ouders op te lossen. Maar 2 ook ruim je daarmee een stuk op voor je kids.
Ja, nee, het werkt natuurlijk ook naar de generaties die jou voorgingen, systemisch. Ik vind dat lastiger, omdat het toch zo is dat mijn kinderen, die zijn flexibeler, adaptiever en daar neem je makkelijker aan waar wat jouw werk ook hen brengt. Hmm. En ik geloof wel dat er bij mijn ouders ook het een en ander beweegt en dat niet helemaal los te zien is van het proceswerk wat ik aan het doen ben. Maar het is ingewikkelder. Bovendien komt heel snel mijn kindbehoefte toch weer tevoorschijn. En ik hoop nog steeds dat mijn moeder op een dag zegt dat ze trots op me is, terwijl de kans niet zo groot is. Dus het afscheid nemen van dat verlangen en iedere keer dat ik daar naartoe rijd, niet hopen dat ze dat nu eindelijk een keer gaat zeggen, dat vind ik toch nog hard werken. Terwijl wat ik vaak deed in het contact met mijn kinderen is toch ook heel erg van kijk mij nou. En eigenlijk het verlangen wat ik in de richting van mijn moeder had, had ik ook in de richting van mijn kinderen. Kijk, papa's op tv. Ja, op man, kleuter. Het is beter te bewerken naar de laag onder je dan naar de laag boven je, denk ik.
Ja, die snap ik wel. Ja. Heel goed tegelijkertijd ook. Ja. Ja, ik vroeg het van het gelukkig zijn, omdat ergens is natuurlijk ook een moeilijke vraag. Hè? Dat snap ik natuurlijk ook wel. Alleen als ik, en ik ben misschien wel een stuk jonger, maar ik spreek ook heel veel mensen die op 60-jarige leeftijd opeens wakker daarin zijn geworden.
Ja.
En die dan ook echt zeggen van, ik ben zo dankbaar dat het me nu gebeurt, omdat ik dat zo'n groot verschil is met al die jaren ervoor. Weet je, dat je eigenlijk al soort van een bijna dankbaarheid voelt voor die zware momenten, omdat het je uiteindelijk hier naartoe heeft gebracht. Misschien is het ook een copingstrategie, maar
Nee, joh, nee. Maar kijk, ik wil ook graag leven vanuit de intentie dat ik 100 word. Ik geloof ook dat serieus bijdraagt. Dus ik heb een hardlooppassie. Een van de grappen die ik nu al 10 jaar maak is dat ik ben eind oktober jarig en begin november is de marathon van New York. En als ik 100 ben, dan loop ik mijn 100ste officiële marathon. En dat is dan de marathon van New York. Daarna geef ik een persconferentie. Want mijn ego, dat is natuurlijk onverwoestbaar. Geef ik een persconferentie waarin ik mijn afscheid van de wedstrijdsport aankondig. En deze anekdote heb ik ook nog gejat ook. Want er was ooit een Indiër van 104. Die liep een marathon. En die had daarna gezegd, ik stop ermee. En ik vond dat zo goed. Want ik dacht, shit, dat wil ik ook. Dat ga ik ook doen. Dus ik leef toe naar november. Wat zijn we dan? 2063. En dan gaat Bram melden dat hij ermee nokt met die marathon. En vanuit die gedachte leef ik. En ja, vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat het niet kan. En ik lig geloof ik 3 voor op schema. Dus ik kan al 3 jaar geblesseerd raken. En zo leef ik. En natuurlijk ook omdat ik denk, ja, stel ik word 100, dan ben ik toch heel lang wakker geweest. Terwijl nu denk ik, ja, als ik morgen hoor dat ik kanker heb, dan ga ik niet klagen over mijn leven. Dan ben ik dankbaar voor alles wat het gebracht heeft. Maar dat vind ik toch een beetje jammer. Dat de mindset die ik dan nu heb, de innerlijke vrede en ook echt wel de illusie dat ik her en der nog iemand iets te bieden heb, dat niet langer heeft geduurd. Dat zou ik dan jammer vinden.
Heb je er nog niet echt de vruchten van kunnen plukken, zeg maar?
Ja, de vruchten, wat is dat? Hè? Dus ieder mens die ik iets kan aanreiken waar hij of zij wat aan heeft, stemt mij dankbaar. Dat zo truttig klinkt het. En ik heb niet de ambitie om een miljonair te worden of zo. En, ja, mijn to-do-lijst is niet per se heel lang. Maar ik vind het leven zoals ik het nu doe, dat vind ik wel heel erg de moeite. Ik ga er een tijdje mee verder.
Wanneer is die 100ste marathon in New York, zei je?
November 2063.
Dan zitten we hier terug om tafel.
Dat is toch leuk, man. Laten we die afspraak gewoon nu maken. En of het ervan komt, dat doet er niet toe. Maar nu is dat een heel mooi voornemen.
Perfect. Ja. Bram, dankjewel, man.
Jij ook bedankt.
Dat je je verhaal wilde delen met ons. We gaan nog even door met de kijkersvragen. Zometeen, als je het goed vindt, rond ik deze nog even af. Maar voor nu in ieder geval super thanks voor het delen van je verhaal, man. Thanks. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook tof hebben gevonden, geïnspireerd zijn geraakt erdoor. Als dat zo is, doe je natuurlijk mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En ook eventjes te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent. Op Spotify kan ik ook een review achterlaten, help je natuurlijk mij ook enorm mee. En laat ook even een comment achter wat je ervan vond of welke gast je eventueel terug zou willen zien in de podcast. En op www.detroemenshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team en iedereen daaromheen natuurlijk enorm. Wij gaan gauw door naar de kijkersvragen. Die zijn exclusief te zien op That's the Spirit. Dus iedereen die er al zit te kijken, super tof. En als je nog niet bent, verhuis daar even naartoe. Dan kan je meekijken en dan kun je kijken welke vragen er aan Bram gesteld worden. En anders tot de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao.